Gemeente, ik herinner u aan de extra collecte die vandaag van u gevraagd wordt voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En dan stellen we als kerkraad ter approbatie aan u voor de namen van de herkozen broeders, ouderling Kater en diaken Kattenstaart. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 95, het eerste en het tweede vers. Kom, laat ons samen Israëls Heer en de Heer is groot en heerlijk God. 95, 1 en 2. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het opstandingsevangelie vanmorgen uit Johannes, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 10. Johannes 20, vers 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen we Psalm 136, het vierde vers, 136, vers 4. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf en deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen, en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Het woord des Heren voor de prediking van morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het 20e van Johannes, en daarvan de versen 5 tot en met 9. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen, en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Groot en heerlijk God, als we aan de morgen van deze dag naar tot uw troon mogen naderen nadat wij in uw huis gekomen zijn, dan mag dat wel zijn met dankbaarheid en erkentenis voor het grote voorrecht dat u ons vandaag het evangelie van het leven wilt doen horen. Wij wonen in een wereld die vol dood en verderf is. Wij zijn ook mensen waarin van nature de dood en het verderf werken. Wij zijn, zoals uw eigen woord het zegt, en het geldt van alle kinderen van Adam, dood in de misdaden en in de zonden. En u is er niemand die daar verandering in kan aanbrengen. Wij hebben geen macht om wat we de tijdelijke dood noemen te overwinnen. Als die komt, dan moeten wij zwijgen, dan moeten wij het opgeven. Dan zijn wij de verliezers. Als de dood komt en ons meeneemt, Heere, dan baat geen verzet en dan is alles wat wij doen te vergeefs. En zo hebben wij ook geen macht en kracht om de geestelijke dood in ons leven of in het leven van een ander te overwinnen. Wij die door de zonde onbekwaam geworden zijn tot enig zaligmakend goed. Wij die geneigd zijn tot alle kwaad. Wij hebben niet de mogelijkheid om onszelf leven te geven en onszelf tot verandering te brengen. En zo liggen wij in onze machteloosheid, in onze nameloze ellende. O, wij bidden van u, Heere, dat gij ons deze situatie duidelijk voor de ogen wilt brengen, opdat het voor ons voor het eerst of bij vernieuwing een wonder van genade mag zijn, dat we mogen horen dat bij u de woorden des levens zijn. Een wonder van genade te mogen horen van de overwinnaar, de Heere Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen, die het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht, die de sleutels heeft van de hel en van de dood, die macht bezit in hemel en op aarde, ja, alle macht in hemel en op aarde. Heere, en nu is er raad, nu is er uitkomst, nu is er verlossing. Nu kunnen zondaren opstaan uit het zondegraf. Nu kan het levenloze levend worden. Nu kan het verlorene gevonden en behouden worden. Nu kan de schuld vergeven en de ongerechtigheid verzoend worden. Nu kunnen kinderen des toorns wedergeboren worden tot een levende hoop. Nu kunnen ellendigen in het bezit van de erfenis gesteld worden. Nu kan de dichter getuigen, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Nu kan een zondig mensenkind het uit genade leren, geloven en beleiden. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen en een schone erfenis is mij geworden. Nu zult u het waarmaken, o Heere Jezus Christus, wat u gezegd hebt, ik leef en gij zult leven. O, wij bidden van u dat er zo voor dat paasevangelie, dat ons op deze dag weer verkondigd mag worden, plaats mag zijn in ons leven. Het is er van nature niet. Wij zitten vol met allerlei dingen, Heere, en wij zijn druk met allerlei zaken, en we houden ons op met dingen die menigmaal geen zin en geen wezen en geen inhoud en geen betekenis, althans geen blijvende betekenis hebben. Terwijl wij die dingen waar het in wezen om gaat En die dingen die strekken tot de zaligheid van onze ziel, vergeten en verzaken. O, wij bidden u, als wij hier dan vanmorgen bij elkaar zijn en als de schriften geopend zullen worden, dat gij geven wilt dat dat woord zijn werk mag doen. En dat zondaren leren zien in het geopende graf, zien en geloven. Dat mensen, heren, die op welke wijze dan ook hier vanmorgen in uw huis gekomen zijn, toch hier dit wonder mogen ervaren, dat gij hen opzoekt en dat gij hen toespreekt en dat gij hen genade bewijst. Ja, laat er dan bij de prediking van uw woord gepaard mogen gaan het werk, het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Want dat moesten de discipelen op de Paasdag ook ervaren, heren. Zij wisten nog de schriften niet. En toen was het nodig dat hun verstand geopend werd, opdat ze de schriften zouden verstaan. Schenk ons dan datzelfde genadewerk door uw Heilige Geest, opdat wij verstaan mogen, opdat wij geloven mogen. En opdat zo gelovende in Christus wij ook het leven zullen hebben in zijn naam. Heren, deze dingen zijn uit u, niet uit ons. En omdat ze uit u en uitsluitend uit u zijn, daarom zien we tot u op en wij smeken u. Wees met ontferming over ons bewogen. En wilt gij een ieder onzer geven wat nodig is. Heren, gedenk diegenen die hun eigen nood niet eens kennen, die hun eigen verlorenheid nog nooit hebben gezien, die er geen last van hebben dat ze zondaren zijn, en die er geen leed over dragen dat ze van uw gewegen zijn afgeweken. Gedenk gij hen, heren, en wilt gij hun blinde ogen openen, wilt gij hen winnen voor u en voor uw dienst. Gedenk gij diegenen die vertrouwen dat zij met u verzoend zijn en dat zij kennis van uw genade ontvangen hebben, maar die het zich alleen maar inbeelden. Ook voor dat gevaar waarschuwt uw woord, heren, voor het gevaar van zelfbedrog en zelfoverschatting, voor het gevaar dat wij er ons bij rekenen terwijl u ons niet kent. Heren, en aan dat gevaar zullen we ook ontdekt moeten worden, opdat wij leren vertrouwen op goede gronden dat gij ons tot uw volk en kinderen hebt aangenomen. Heren, daarom, we hebben ook nodig genade die eerlijk maakt, die ons eerlijk ook met onszelf doet omgaan. We hebben nodig dat werk van uw Heilige Geest. Want als het ons werk is en ons geloof en ons vertrouwen en onze godsdienst en meer niet. Heren, wat zal het ons brengen? Wat zal het ons baten in de dag der dagen? En daarom wij bidden van u, wilt gij diegenen die op een verkeerde grond bouwen, afvoeren, afbrengen van die verkeerde grond, en wilt gij ontdekken en zo in de, door de werking van uw Heilige Geest ware wijsheid leren. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan hen aan wie gij uw genade in beginsel alreeds verheerlijkt hebt. Die zijn zoals de vrouwen of de discipelen, en die weten van een tijd in hun leven dat gij begonnen zijt en dat gij riept en dat gij trokt en dat gij tot discipelen maakte. Heren, wij bidden van u dat dat werk dat eens begonnen is voortgang mag hebben. En dat datgene wat eens geschonken is vermeerderd mag worden. Ja, wij bidden, heren, dat gij degene die de uwen zijn, wilt bezoeken met uw heil. En hen bijzonder ook vandaag iets wilt doen zien van de grootheid en de rijkdom en de heerlijkheid van dat heilsfeit. Dat heilsfeit van Christus verrijzen is. Hij is de eersteling van al degenen die ontslapen zijn. En zoals hij door de dood heen het eeuwige leven binnengetreden is, zo zullen al de zijnen hem volgen. Zo zullen ze met hem de eeuwige heerlijkheid binnengaan. Ja, door diezelfde kracht van Christus op Pasen zullen zij ook opgewekt worden tot een nieuw leven en leren wandelen als nieuwe schepselen. Heere, maak deze dingen ook waar. Werk deze dingen ook uit in het leven van alle die u vrezen, opdat zij niet blijven staan bij de herdenking van het feit van Pasen, maar opdat ook meer en meer in hun leven openbaar mag komen het paasleven, het opstandingsleven, het leven van het een nieuw schepsel zijn, wedergeboren door de opstanding van Christus, vernieuwd door de geest van Christus. Heere, wij smeken u dat gij zo ook die genade verheerlijken wilt, dat degenen die u vrezen ook waarlijk u vereren en u dienen en u al hun liefde leren waardig schatten. Zegen gij alle die hier niet kunnen zijn. Ook nu dragen we aan u op, Heere, de zieken, waar ze ook zijn, thuis, in een ziekenhuis of op andere plaatsen wellicht. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben en die gij beproeft en die gij met tegenheden bezoekt. Heere, laat het toch wel beseft worden dat gij straft niet uit lust tot plagen, maar dat het een bedoeling heeft. En dat de bedoeling deze is dat wij het in alle nood en moeite en zorg en verdrukking bij u zouden zoeken, opdat het ook onze beleving zou mogen zijn, wat de beleving van de dichter was. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. In God, wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Zegen, alles wat op uw zegen wacht, Heere, ook in de verkondiging van uw woord. En overal waar uw woord gebracht wordt, daar zijn toch uw dienstknechten afhankelijk van wat gij hen wilt geven en van de bediening die gij alleen schenken kunt. O, laat uw geest vandaag krachtig werkzaam zijn in hen die spreken en in hen die luisteren. En wilt gij het rijk van de boze afbreken? Heere, wij bidden u zo om de verheerlijking van uw naam. Gij zijt toch die grote God die wonderen werkt. Gij zijt toch die God die gadeloze wonderen deed en nog doet. O, doe ze ook inderdaad vandaag in het rijk van uw genade. En overwin de vorst der duisternis, ontroof hem zijn vaten en breng onderdanen van de boze in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht, tot roem van uw deugden, tot verheerlijking van uw zoon, tot uitbreiding van uw rijk en tot vreugde voor onze zielen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 118, het eerste en het elfde vers. Laat ieders heren goedheid loven en de steen die door de tempelbouwers. In de vroege uren van de eerste dag der week heeft God zijn zoon opgewekt. En daar waren geen getuigen bij. Dat heeft niemand gezien. En toch moet dat heilsfeit, dat wonder van goddelijke almacht bekendgemaakt worden. En vandaar dat de Heere van de hemel zelf boodschappers zendt. De engelen. En de engelen krijgen de opdracht om die boodschap van Christus opstanding te verkondigen aan hen die naar het graf zullen komen. En u weet, de eerste die daar komen zijn de vrouwen. Wel nu, deze vrouwen horen het dan ook uit de mond van de engel die op de weggerolde steen is gaan zitten, wachtende als het ware op de komst van deze discipelinnen. En zodra zij er zijn, maakt hij aan die vrouwen bekend wat er geschied is, wat God gedaan heeft. En zo krijgen ook die vrouwen de opdracht om diezelfde boodschap door te geven aan de discipelen des Heren. De Heere gebruikt engelen om de boodschap van Pasen te verkondigen. De Heere gebruikt mensen om de boodschap van de opstanding voort te brengen, verder te door te geven. De Heere gebruikt in de prediking van het Paasevangelie ook nog andere instrumenten. Niet alleen engelen, niet alleen mensen, maar de Heere gebruikt in de verkondiging van het Paasevangelie ook grafdoeken. En dat zien wij in de woorden van onze tekst. Want een van die vrouwen die met de anderen naar het graf gegaan is, Maria Magdalena, zodra zij ziet dat de steen van voor de opening van het graf weggerold is, verlaat zij die andere vrouwen en gaat ze naar Jeruzalem terug naar de discipelen. Toen zij die weggerolde steen zag en dat open graf, is ze niet verder gegaan, heeft ze niet in het graf gezien, heeft ze niet de boodschap van de engelen gehoord, is ze zichzelf niet eens bewust geweest van de aanwezigheid van engelen, want er was maar één gedachte in haar hart: ze hebben de Heere weggenomen. Ze hebben het graf geopend en ze hebben het dode lichaam van de Heere weggehaald. En daar schrikt ze zo van, daar is ze zo door gealarmeerd, dat ze niet verder gaat, maar dat ze zo haastig mogelijk naar Jeruzalem terugkeert, om de discipelen van dit verschrikkelijke nieuws op de hoogte te stellen. En als ze in de kring van de discipelen komt en daar deze boodschap brengt, en daar de conclusie die zij aan de weggerolde steen en het open graf verbindt meedeelt, namelijk dat Jezus dode lichaam weggenomen is, dan is er in de kring van de discipelen ook grote ongerustheid. Wonderlijk dat er niemand aan de mogelijkheid van de opstanding denkt, waar de Heere toch zo herhaaldelijk over gesproken had. Waar hij van gesproken had toen hij het had over Jona, gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten geweest is in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen zijn, 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. Waar hij van gesproken heeft toen hij wees op de steen die de tempelbouwers verachtelijk een plaats ontzegd hadden, maar die door God gemaakt is tot een hoofd des hoeks, waar hij van gesproken heeft nog steeds in beeldspraak, toen hij zei: breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Maar waar hij ook zonder beeldspraak van gesproken heeft, toen hij het een en andermaal en voor een 3de en 4de keer zelfs aan zijn discipelen aankondigde: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en ze zullen alles met de zoon des mensen doen wat ze gewild hebben, maar ten 3de dagen zal hij wederom opstaan. Wonderlijk dat er van al die discipelen niet één is die zich één van die woorden van Jezus te binnen brengt. En dat er niet één is die aan de mogelijkheid denkt dat hij niet gestolen is, maar opgestaan. zoals hij gezegd had. Er is grote ongerustheid in de kring van de discipelen. En ze kijken elkaar aan en wat moeten ze nu doen? En ze zijn het er al snel over eens dat dit onderzocht moet worden, dit gerucht dat Maria Magdalena verspreidt. En twee uit hun kring gaan om te onderzoeken, Petrus en Johannes. En de anderen blijven bezorgd achter. Deze twee liepen tegelijk, Petrus en Johannes. Maar toch gaat Johannes sneller dan Petrus. Waardoor is dat? Omdat Johannes jonger was dan Petrus, zeggen sommigen. Ik weet helemaal niet of Petrus zo oud was. Waardoor was het dat Johannes sneller ging dan Petrus? En dat hij eerder bij het graf aankwam dan Petrus? Zou dat ook kunnen zijn vanwege het bezwaarde geweten van Petrus? Want dat gebeurde van twee dagen geleden daar in de hof van het gerechtshuis, in het huis van Caiaphas. Dat gebeurde, dat is hem niet uit de gedachte, de verloochening. Datgene wat hij daar gezegd heeft onder vloeken en eedzweren, zou dat wellicht zijn gang vertraagd hebben? Zou die last op zijn geweten, als het ware nu ook, een belemmering voor hem zijn op weg naar het graf? En zo arriveren ze in de hof van Jozef, Johannes dus als eerste. Als hij er komt, dan ziet hij vanzelf ook die weggerolde steen en dat open graf. We lezen niets van engelen die ze aanschouwen. Daar wordt in Johannes' evangelie niets van meegedeeld. Wat we wel lezen is dat Johannes, zo staat het er, neerbukte. U kunt zich dat voorstellen, nietwaar? Dat graf, de opening van dat graf, hij bukt erin. Hij gaat het graf niet in, dat staat er uitdrukkelijk bij. Hij bukt alleen in die opening. Maar dan houdt hij door zijn eigen persoon, door zijn eigen lichaam, het licht natuurlijk ook nog tegen. En wat hij dan ziet, dat is alleen maar duisternis. En wat hij daaraan schouwt, kan hij alleen maar vaag aanschouwen. Hij staande in de opening, kijkt in die donkere grafruimte. En dan ziet hij bijna niets. Dan ziet hij alleen de doeken liggen. Wel nu, dat is voor Johannes genoeg om te weten dat Jezus niet gestolen is. Dat is de conclusie die hij nu kan trekken. Want als daar inderdaad grafroof gepleegd zou zijn, zoals in die tijd wel meer voorkwam, dan zou natuurlijk zo'n dief die een graf beroofde zich niet de tijd gegund hebben om die lange zwachtels van fijn lijnwaad die om het lichaam van de Heere Jezus gewikkeld waren, stuk voor stuk los te wikkelen en het lichaam eruit te halen. Bovendien, we weten dat toen Jozef en Nicodemus het lichaam van de Heere begroeven, zij dat gedaan hebben nadat ze het in dat fijne lijnwaad gewikkeld hebben, maar nadat ze dat lijnwaad aan het lichaam hebben aangebracht met behulp ook van zalven en specerijen. En zodoende is het zeker niet waarschijnlijk dat mensen die het graf van Jezus zochten te beroven, dat lichaam eerst van de doeken zouden hebben ontdaan. Uit de aanwezigheid van die doeken kan Johannes aflezen dat Maria Magdalena geen gelijk heeft. Ze hebben de Heere niet weggenomen. Ze hebben zijn dood lichaam niet geroofd. Maar verder komt Johannes niet. En dan is Petrus ook bij het graf aangekomen. En van hem lezen we dat hij niet alleen zich in de opening van het graf bukt om naar binnen te kijken, maar van Simon Petrus lezen we dat hij in het graf ging. En toen hij in het graf gegaan was, was de opening weer vrij en kon het licht van buiten in dat graf, in die grafkamer vallen. En toen zag Petrus daar hetzelfde als wat Johannes zag, maar hij zag het natuurlijk duidelijker. Hij zag ook de doeken liggen. En hij kon dus tot dezelfde conclusie komen. Jezus is niet geroofd, niet gestolen, maar wat dan wel? Maar doordat Petrus in het graf gegaan is en doordat het licht zo ook weer in die grafspelonk kon vallen, kon hij dingen onderscheiden die Johannes de eerste keer niet zag. Hij ziet namelijk niet alleen de doeken liggen, maar hij ziet met die doeken iets bijzonders. De zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. En wat betekent dat? De aanwezigheid van de doeken, dat is duidelijk wat dat betekent. Maar de manier waarop ze liggen, die zwachtels van fijn lijnwaad die om het lichaam geweest zijn op deze plaats. En de zweetdoek die om zijn hoofd gewonden geweest was op een andere plaats. En Petrus vraagt het zich af wat dat betekent. Wat dat te zeggen heeft. Maar hij komt er niet achter op dat moment. Hij ziet het, maar hij ziet het eigenlijk nog niet. Hij ziet er niet doorheen. Hij ziet de betekenis er niet van. En zo treedt hij in gedachten het graf weer uit. En wellicht vertelt hij het aan Johannes, want toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was. Johannes ging de eerste keer het graf niet in, maar nu wel. En dan ziet hij hetzelfde als wat Petrus gezien heeft. Maar van hem staat erbij en geloofde. Petrus zag het ook, maar zover kwam hij nog niet dat hij geloofde. Maar als Johannes die doeken ziet en de zweetdoek apart, dan dringt tot hem door wat de betekenis ervan is. En dan gaat hij het verband zien dat er is tussen die doeken en de schriften, want dat zegt hij zelf in vers 9. Ze wisten nog de schriften niet dat hij van de doden moest opstaan. Johannes leidt wat hij nu in de grafdoeken ziet terug tot de schriften, en dan wordt het hem duidelijk wat de Heere hem door middel van die grafdoeken predikt, namelijk dat Jezus van de doden is opgestaan. De eerste keer toen hij zag, toen hij in die grafopening naar binnen keek, toen kon hij tot geen andere conclusie komen. Nee, dat is niet waar wat Maria Magdalena gezegd heeft. Ze hebben de Heere niet weggenomen. Maar wat er wel gebeurd was, dat besefte hij niet. Nu dringt het tot hem door. Nu gelooft hij de schriften. Hij is opgestaan. En Johannes heeft voor de doorbraak van dat geloof niet een boodschap van een engel nodig gehad. Johannes heeft voor de doorbraak van dat geloof niet de boodschap van een ander mensenkind nodig gehad, maar de Heere bevoorrecht hem, de Heere schenkt hem die rijke genade dat hij tot geloof mag komen door het aanschouwen van wat er in het graf is, de grafdoeken. En de prediking door middel van deze stille doeken is voor Johannes tot zegen geweest. Hoe prediken die grafdoeken dan de opstanding van Jezus? Hoe kan Johannes daar nou uitzien dat het waar is wat de schriften zeggen? Hij is opgestaan. Wel, u begrijpt wel, het geheim ligt in het feit, dat wordt uitdrukkelijk meegedeeld, dat die doeken op verschillende plaatsen liggen. En hoe is dat dan? Sommigen hebben gezegd, ja, de engelen hebben het graf opgeruimd en die hebben die grafdoeken opgevouwen en op stapels gelegd. Dat is onzin. Daar lezen we niets van in de eerste plaats. En bovendien zouden ze zo het getuigenis van de opstanding van Christus, het stille getuigenis, hebben weggenomen. Wat is er dan gebeurd? Wat was er dan te aanschouwen? Wat was er dan dat Petrus zo verwonderde? Wat hij niet begreep. En wat was er dan dat Johannes wel zag en wel begreep en wel geloofde? Die doeken liggen nog net eender dan toen de Heer Jezus erin gewikkeld was. Nog net eender. Wat er om zijn lichaam gewonden lag, dat ligt aan deze kant. En wat er om zijn hoofd gewonden was, dat ligt apart. Zoals het ook apart lag, zoals het onderscheiden was van de rest van de doeken toen Jezus er nog ingewonden lag. Het ligt er nog net eender. En dat blijkt uit de afzonderlijke ligging van die zweedoek. En dat blijkt ook uit het woord dat hier gebruikt wordt. Want dat is het woord dat gebruikt wordt. Ook als beschreven wordt in Matthäus 27. Hoe Jozef en Nicodemus dat lichaam in de doeken inwikkelen. Samengerold, dat wil niet zeggen op een rol gelegd. Maar om het hoofd heen gerold. Zoals men dat deed bij een dode. Dan wikkelde men die zweedoek. Doek, ook een zwachtel, om het hoofd heen. En zo ligt die doek nog afzonderlijk. Op de plaats waar enige uren geleden ook het hoofd van de Heere Jezus nog lag. En de doeken die om het lichaam heen gewikkeld waren, liggen er ook nog net eender. En dan, zoals we in vers 12 lezen, aan het ene einde en aan het andere einde zit een engel om die plaats als het ware te bewaken. Dat er niemand iets aan die doeken zal veranderen. Want die getuigen, hij is opgestaan. Hij is niet weggehaald door rovers. Hij is niet weggehaald door de Romeinen en in het geheim op een andere plaats neergelegd. Hij is niet verplaatst door vrienden. Maar hij is opgestaan. Op een wonderlijke wijze heeft hij dat graf verlaten en die grafdoeken afgelegd. En hij heeft ze laten liggen als een bewijs dat hij hier niet meer is. De winselen van de dood zijn er nog wel. Maar hij is er niet meer. En vandaar dat straks ook tot die vrouwen met zoveel nadruk door de engel gezegd worden: zie de plaats waar hij gelegen heeft. Want het zien van die plaats waar hij gelegen heeft zal hen er des te meer van overtuigen dat hij wel opgestaan moet zijn. En zo hebben de grafdoeken Johannes bij de schriften gebracht. Natuurlijk, daar is het verlichtende werk van de geest bijgekomen. Kom daar straks op terug. Uit zichzelf zag Johannes dat ook niet. De Heere deed het hem zien. Maar de Heere deed het hem zien door middel van die grafdoeken. Maar u zegt, hoe kon de Heere dan zo uit die grafdoeken opstaan? Hoe konden ze zo achterblijven alsof zijn lichaam er nog in lag? Zoals de Heere ook door de gesloten deuren heen kon komen s'avonds in de kring van zijn discipelen. Niet waar? Met zijn opstandingslichaam ontmoet de Heere nergens meer belemmeringen en hindernissen op zijn weg. Nu hij een geestelijk lichaam ontvangen heeft, nu kan hij door gesloten deuren binnenkomen zonder dat de deuren geopend behoeft te worden. En nu kan hij uit om zijn lichaam heen gewonde grafdoeken uitstappen, zonder dat hij aan de ligging van die doeken wat verandert. En nu kan hij uit een gesloten graf, waar een steen voor gewenteld is, uitgaan, zonder dat voor hem die steen hoeft te worden weggerold. Hij kan dat graf uit, ook al staan er 1000 stenen voor. Hij is toch de verheerlijkte. En dat heeft Johannes geloofd. En hoe is dat nou bij Johannes gegaan? Hoe kon dat nu? Hij zag het en geloofde. Gemeente, het antwoord op die vraag wordt ons gegeven als we nog een keer de woorden van onze tekst lezen. Ik lees u ze nog een keer. En als hij, en dat gaat dan in dit geval over Johannes de eerste keer, en als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. Vers 8, toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. U ziet driemaal het woordje zag. In het Nederlands 3 keer hetzelfde woord. Wij hebben maar 1 woord voorzien. In het Grieks 3 keer een verschillend woord. Met een verschillende betekenis. Eerst weer Johannes, en als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. En dan gebruikt de apostel Johannes in het schrijven van zijn evangelie, en dat is onder de leiding van de Heilige Geest gebeurd, want het woord is geïnspireerd, en dat wil zeggen elk woord van het woord is geïnspireerd. Johannes gebruikt bij dit zien een woord dat alleen maar aanduidt een vluchtig, een oppervlakkig zien. Zo keek hij de eerste keer. Hij stond in de opening van het graf, hij keek naar binnen, hij zag de doeken en meer eigenlijk niet. Een vluchtig zien, oh, de doeken liggen er. Een oppervlakkig zien, maar niet een zien met aandacht. Niet een zien nauwkeurig. Een vluchtig zien, zoals wij mensen zoveel vluchtig zien. En dan Petrus, vers 6, Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En dan gebruikt de Heilige Geest een woord voorzien dat wijst op een nauwkeurig zien. Een beschouwen. Een zien en erover nadenken. En vandaar dat Petrus constateert dat er wat bijzonders aan de hand is. Hij kan het niet verklaren nog, hij kan het niet duidelijk maken, maar hij ziet dat er wat bijzonders aan de hand is. En wat hij gezien heeft, dat noopt hem tot nadenken, ernstig nadenken. Dat is dus een aandachtiger zien. En dan weer Johannes, vers 8, toen ging ook hij, de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het. En dan gebruikt de Heilige Geest, door middel van de evangelist, een woord voor zien, dat betekent doorzien. En hij doorzag het. Hij kijkt er nu niet op, hij kijkt er nu niet overheen, maar hij kijkt er doorheen. Hij begrijpt het. Zie je het? Zo zeggen wij wel eens. En dan bedoelen we niet, zie je het met je ogen en kijk je er tegenaan. Maar zie je het? Begrijp je het? En zo heeft Johannes er doorheen gezien. En toen kwam hij tot geloof. Geloof in de schriften. Toen gingen de schriften voor hem open. De schriften van het oude verbond, de woorden die Jezus zelf gesproken had. Toen ging hij verstaan dat de Heere het zo had aangekondigd, bijvoorbeeld in de 16e psalm, dat zijn heilige de verderving niet zou zien. En toen gingen voor hem levende woorden die de heiland zelf tijdens zijn rondwandeling op aarde gesproken had. Woorden die hij tot nog toe net zo min als de andere discipelen verstaan had. Maar nu krijgen ze nieuwe inhoud en nu krijgen ze betekenis. En nu begrijpt hij het dat de Christus deze dingen moest leiden en zo tot zijn heerlijkheid ingaan. Voor die tijd was hij net als de anderen een van die mensen die door de Heere Jezus genoemd moeten worden. Tragen van hart en onverstandigen om te verstaan de dingen die de schriften gezegd hebben. Voor die tijd was hij net als Petrus en net als de rest een mens die de schriften niet verstond. Maar nu, door het werk van Gods genade in zijn leven, is dat alles anders geworden. Nu hij deze grafdoeken ziet en de prediking ervan verstaat. En nu hij met de ogen van zijn ziel ziet. Nu gaat hem het licht op. En hij is de eerste van allemaal. En dat leert ons dan tegelijkertijd, gemeenten, en we komen nu bij onszelf. Langs welke weg een mens het geheim van de opstanding van Christus en de betekenis van de verrijzenis van de zaligmaker leert kennen. Langs welke weg? We leren hier namelijk in dit gedeelte uit het Johannesevangelie dat de mens op Pasen op drie manieren naar het graf kan zien. En wat er toen was, dat is er vandaag nog. Drie manieren van zien. Je kunt op drie manieren paasfeest vieren. Je kunt op drie manieren het paasevangelie lezen. Je kunt op drie manieren over met de opgestane zaligmaker in aanraking komen. Maar één van die drie is maar zaligmakend. Eén van die drie is slechts zaligmakend. Een mens kan op Pasen, zoals Johannes de eerste keer, vluchtig zien. Een mens kan op Pasen, zoals Petrus, nauwkeurig zien. En erover nadenken. En ermee bezig zijn. En daar ophouden. En een mens kan op Pasen, zoals Johannes de tweede keer, gelovig zien. En nu kunnen we onszelf ook toetsen. Nu hebben we materiaal ook voor toepassing. En om onszelf af te vragen hoe wij het paasfeest beleven en hoe het paasevangelie bij ons aan en overkomt. En hoe wij zien in dat graf. Dan nu laten we onszelf eerlijk onderzoeken en laten we zien wat onze paasfeestviering is. Laten we in de geest gaan met Petrus en Johannes naar het graf van Jozef. In de hof van Jozef. Steen is weg. De deur is open. We kunnen erin zien. Kijkt u maar. Ga er maar in. En wat ziet u? Hoe ziet u? En nu zijn hier mensen die inderdaad constateren uit het evangelie, jawel, dat graf is open en dat graf is leeg. De doeken liggen er, Jezus is er niet. Dat weten we, dat hebben we menigmaal gehoord. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Jawel, het graf is leeg. Maar er zijn inderdaad mensen die verder nooit gekomen zijn dan deze constatering. En voor wie dit op Pasen alles is, het feit, de gebeurtenis, zo is het. Zo is het ons van onze jeugd af verteld, zo is het jaar op jaar gepreekt, zo geloven we dat ook. Maar het is tot hen nog nooit doorgedrongen wat de betekenis ervan is. Wat dat inhoudt, dat hij daar niet meer is. Er zijn er tot wie nog nooit de boodschap van Pasen doorgedrongen is. En tot wie de boodschap van Pasen nog nooit zo gekomen is dat hun leven er veranderd van werd. Ziet u zo? Betekent Pasen voor u niet meer dan alleen, ja, de Heer Jezus is opgestaan. En het graf is leeg. En hij leeft. Is dat alles? Zo op een afstand? Wel de feiten erkennen, wel rechtzinnig het feit beleiden, maar op een afstand zonder dat het u wat doet en zonder dat het u raakt en zonder dat het uitwerking heeft? Ach, er zijn heel wat kerkgangers op Pasen die hier zitten of ergens anders zitten met een onbewogen hart. Kerkgangers die naar de gewoonte opgaan, maar die het niets zegt. En dat blijkt uit hun leven. Er is geen verandering te bespeuren. Er is geen blijdschap over de opstanding van Christus te bespeuren. Er is geen enkele vrucht van Pasen in hun leven. Ze zijn, ondanks alles wat ze gehoord hebben, ondanks alles wat ze gezien hebben, toch dezelfde mensen. Dezelfde in hun koudheid tegenover het woord. Dezelfde in hun onbezorgdheid. Dezelfde in hun wereldsgezindheid. Dezelfde in hun zonden. Dezelfde in hun ongevoeligheid. Er is geen enkele verandering teweeggebracht door het evangelie van Christus opstanding. Pasen doet kennelijk niets. Het laat niets na. En als het evangelie voor de 20ste of voor de 50ste keer horen dat Jezus is opgestaan, dan kennen zij niet iets van de verwondering en dan kennen zij niet iets van de vreugde en dan kennen zij niet iets van het geheim waar de discipelen en de discipelinnen van de Heere iets van gingen kennen en beleven. Hun kerk gaan vandaag en hun Bijbel lezen en al hun godsdienstige activiteiten laten hen op de plaats waar ze altijd al waren en brengen hen geen stap dichter bij de Heere en bij zijn zaligheid. En wat zijn er zo veel mensen die op deze wijze op Pasen in de kerk zitten en op Pasen het Paasevangelie horen. Natuurlijk, ze komen wel onder het evangelie en ze kijken wel. En als er gezegd wordt, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft, dan werpen ze daar een vluchtige blik en dan zien ze die grafdoeken en dan laat het hen verder net zoals ze zijn. Wat is dat erg? Ja, dat is erg als een mens zo onder het paasevangelie zit. Dan wordt ons verkondigd, de Heere is waarlijk opgestaan. Hij is de levende. Dan gaat hij zelf uit om het mensenkinderen in deze wereld te zeggen, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En die boodschap doet ons niets. Die boodschap verandert ons niet. Wat moet er dan nog meer gebeuren? Hoe kan een mens zo dwaas en zo verblind en zo verduisterd zijn dat hij onder de heilsboodschap van Christus, overwinning over de dood, Christus die aan het recht Gods genoeg gedaan heeft, Christus die verzoening verworven heeft, Christus die alles volbracht heeft, wat moet er dan nog meer gebeuren met de mens die onder het evangelie van de rijkste genade verkeert en toch dezelfde blijft? O, wat zullen we veel te verantwoorden hebben als wij nooit meer leren doen dan vluchtig kijken en vluchtig luisteren en oppervlakkig kijken en oppervlakkig luisteren en daarmee het evangelie terzijde schuiven. En dan is er het kijken van Petrus, dat is anders dan dat van Johannes de eerste keer. Dat is een aandachtig kijken, dat is een nauwkeurig zien, dat is een zien en het dan niet meer kwijtraken, een zien en er dan over nadenken, dat haakt in Petrus gedachten, de ligging van die grafdoeken en wat dat zou kunnen betekenen en waarom dat zo is. Daar loopt hij mee het graf uit en daar gaat hij straks weer mee terug naar Jeruzalem. En zo kan een mens ook luisteren naar het paasevangelie. En zo kan hij ook zien op de opstandingsdag, zo dat het hem raakt. Dat het zijn gedachten in beslag neemt. Dat hij onder het woord zit en dat hij ermee bezig is. En dat hij naar huis gaat en er nog mee bezig is. En dat hij erover nadenkt, het laat hem in één woord niet meer los. Maar hij komt er ook niet verder mee. Het is alsof er nog een sluier voor hangt. We tasten wel, we denken wel, we overdenken wel, maar we vinden niet. We kijken wel, maar we doorzien het niet.
We horen wel, maar we verstaan het niet. En voor eigen gewaarwording zijn we dan net als blinden, die wel een beeld zien, maar het niet kunnen beschrijven, die wel een indruk ontvangen, maar het niet thuis kunnen brengen, het niet kunnen plaatsen. We zouden wel willen zien en we zouden wel willen begrijpen en we zouden wel willen verstaan en we tasten naar licht en we begeren naar kennis en naar inzicht, maar het breekt niet door. Als we anderen erover horen spreken en we horen anderen er graag over spreken. Als we het evangelie beluisteren en we horen het graag prediken, dan gaat ons hart er naar uit. Maar we begrijpen het niet. Soms denken we van wel, dan toch ook weer nee. De woorden zijn ons bekend, de begrippen kennen we, maar wat het inhoudt, vergeving, gerechtigheid, verlossing, wat de inhoud ervan is, dat is voor ons nog verborgen. U gelooft dat Christus is opgestaan, hij leeft. Hij heeft de schuld betaald, hij heeft de zondaren met God verzoend, hij heeft verzoening gedaan. U gelooft al die dingen, maar wat betekent het nu? Wat is de inhoud ervan? Wat is de verzoening die hij heeft aangebracht? Wat is de prijs die hij heeft betaald? Wat is de vrede die hij schenkt aan het hart dat hij met God verzoent? Het is tasten en zoeken en begeren, maar er hangt een gordijn voor. En je kunt dat gordijn maar niet opzij schuiven. Hoe is dat nu werkelijkheid voor mij? En hoe past dat evangelie nu in mijn leven? En daar ontbreekt het zicht op. Zit u zo in de kerk? Zit u zo onder het paasevangelie? Zit u zo bij het graf en kijkt u zo in het graf, met een begeerte om het te mogen zien en de ervaring dat het toch verborgen blijft, met een ziel die hunkert en die hongert en toch geen verzadiging ontvangt, als een blinde die de weg niet weet, als een blinde bij wie het licht ontbreekt. Toch zou ik zeggen, zijn zulke mensen, al beseffen ze het zelf niet en al durven ze het van zichzelf niet zeggen, in een hoopgevende situatie. Het is altijd al een zegen als een mens met deze vragen bezig is. Zo bezig dat het hem niet meer loslaat. Niet theoretisch bezig, maar bezig met de vraag, wat betekent dat nu? Wat is de vrucht daar nu van? Hoe krijg ik daar nu deel aan? Hoe krijg ik dat nu in mijn bezit? Hoe wordt dat in mijn leven nu werkelijkheid? Ik zei, als mensen zo met de vragen van de opstanding van Christus en met welk ander deel van het evangelie dan ook bezig zijn, dan zijn ze in een hoopgevende conditie. Rust er echter niet in. Als Petrus niet meer gezien had dan dat en niet verder gekomen was dan dat, dan was hij de rest van zijn leven misschien een nadenkend mensenkind geweest. Dan was hij misschien de rest van zijn leven ermee bezig geweest. Maar had hij altijd voor dat gordijn gestaan, voor die sluier. En daarom, we kunnen in deze toestand van de ziel niet rusten. En we kunnen niet, zoals sommige mensen schijnen te kunnen doen, ons tevreden houden met de gedachte, ja, maar ik ben toch een ernstige zoeker. Dat was Petrus daar. Maar je kunt er toch niet tevreden mee zijn als je een ernstige zoeker bent. Een mens moet toch een vinder worden. En daarom, rust er niet in. Wacht op licht. Bid om licht, om de vervulling van de belofte namelijk. En dat moest in Petrus' leven inderdaad ook waargemaakt worden. Hij die tast en die zoekt, maar die toch blind is nog op dit punt. De belofte moet in zijn leven vervuld worden. Ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. En dat gebeurt bij Johannes. Het zien van Johannes tenslotte, toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofden. Ik zei u al, Johannes gebruikt een woord voorzien, het sterkste van de drie. Een woord voorzien, dat betekent doorzien, begrijpen. En toen het tot hem doordring en toen het voor hem open ging, om het in het beeld van zo pas te zeggen, toen de sluier weggeschoven werd. En toen er licht viel in zijn ogen en toen zijn ogen open gingen, toen geloofde hij. En dat was geen moeite voor hem om te geloven, maar dat ging toen ook vanzelf. Toen de schriften open ging. Hoe ging dat dan? Hoe kwam dat dan bij Johannes? En hoe kwam het dat het niet zo was bij Petrus? Wat was er bij Johannes nu wel wat er bij Petrus niet was? Ze hadden allebei hetzelfde onderwijs van de Here gehad en allebei even lang. En ze hadden allebei hetzelfde gezien in het graf wat betreft die grafdoek. En ze hadden allebei dezelfde woorden van de Here Jezus gehoord. Ze hadden gehoord dat woord over Jona en dat woord over die afgebroken tempel en die lijdensaankondigingen die uitmonden in de aankondigingen van de opstanding van de Here Jezus. Hoe kwam het nu dat Petrus ziet en er niet doorheen ziet en niet begrijpt en ook niet tot geloof komt? En hoe komt het dat Johannes wel ziet en begrijpt en verstaat en de schriften gelooft? Hoe komt dat? Wel, dat wordt ons duidelijk als wij naar dat andere paashoofdstuk grijpen in het eind van Lucas, Lucas 3 en 24. En als we dan zien dat Jezus 's avonds in de kring van zijn discipelen zit. En daar zijn er allemaal bij elkaar, op Johannes na en op Petrus na, die langs een andere weg tot geloof gekomen was, door een persoonlijke ontmoeting met de Heer. En tot hem had de Heer het zelf gezegd, maar voor de rest, Matthäus en Bartholomeus en Simon Zelotes en Andreas en Filippus, ze zijn daar allemaal bij elkaar als mensen die het niet zien. Niet wil zien, maar die het niet zien, er niet doorheen zien, die het gehoord hebben van Petrus en van de vrouwen en langs allerlei wegen en die het wel zien dat het graf leeg is en van die doeken, maar die het nog niet gezien hebben. En wat moet er nou gebeuren? Wel hetzelfde als wat de Heere hier al bij Johannes deed. Toen opende hij hun verstand, dat ze de schriften verstonden. Dat deed hij toen bij de anderen, hier, in dat graf, in dat stille moment waarop Johannes in het graf gegaan is, en hij is daar heel alleen, en hij ziet die grafdoeken, en die zweetdoek afzonderlijk op een aparte plaats samengerold. Opent de Heere zijn verstand. Opent de Heere zijn blinde gesloten oog. Opent de Heere zijn hart. En dan begrijpt hij wat die grafdoeken zeggen. En dan begrijpt hij in één keer ook wat de schriften zeggen. Ja, zo stond het in de schriften. Wat ben ik blind geweest, dat ik het niet eerder zag. Wat ben ik dwaas geweest, dat ik er altijd overheen gelezen heb. Dat het me wel gezegd is, maar dat ik het niet verstond. Dat ik het wel zag, maar dat ik het niet begreep. Hier ziet u wat er nodig is om een mens tot geloof te brengen, gemeente. Hier ziet u dat het werk van de geest nodig is om Pasen te beleven. Ons verstand moet open, ons hart moet open, onze ogen moeten open. En dan brengt de geest ons waar? Bij de schriften. Bij de schriften, want die zijn het die van Christus getuigen. En zo gaat dat woord worden, een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En zo stond Johannes op uit die sluimering, uit die slaap, uit die dodigheid. En zo wordt hij een levend, een gelovig mens. En zo wordt aan hem bewaarheid, wat ook aan Petrus bewaarheid wordt. En stel u gerust, aan al de discipelen op Gods tijd bewaarheid wordt. Zo worden ze wedergeboren tot een levende hoop, een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zo schijnt er licht in de duisternis. Zo komt er leven in de dood. En dat is het genadegeheim van een gezegend paasfeest. Hier, en Johannes, ik zei het al, is de eerste, maar hier beleeft Johannes wat Pasen is. Hij beleeft niet de paasdag alleen. Hij beleeft niet die dag als een dag en een tijdstip, maar hij beleeft de kracht van Pasen. Hij plukt de vrucht van Pasen. Hij ontvangt de zegen van Pasen door de geest die hem geloof schenkt. Geloof dat hij beoefenen en praktiseren mag. En dan gaan er in de opgestane rijke schatten open. Daar ligt het leven voor de ziel. Kent u het zien op Pasen op deze manier? Hebt u zo wel eens in dat graf geblikt? Hebt u zo wel eens dat evangelie gehoord? Hij leeft. Zodat het vrucht ging dragen in uw eigen leven. Hij is opgestaan. Zo wel eens naar die boodschap geluisterd dat u het ging ervaren. Dat die opstandingskracht ook in u werkt. Zo wel eens ervaren dat de geest de sluiers wegneemt en de gordijnen opzij schuift en zicht geeft op dat verzoeningswerk, op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zo wel eens iets van de vrucht van Pasen gesmaakt, en dat kan zo gevarieerd zijn, want de vruchten van Pasen zijn menigerlei, maar bijvoorbeeld deze vrucht. Opgewekt is hij tot onze rechtvaardigmaking. Zo wel eens het verband gezien dat er is tussen de opgestane Christus en de vergeving van zonde. Opgestane Christus en het verband met de overwinning van de dood. De opgestane Christus en het verband met de levendmaking van de zondaar. Daar heeft Gods volk het aan te danken, nietwaar, dat ze levend gemaakt zijn. Dat is door de opstandingskracht van Christus. Daardoor zijn ze tot een nieuw leven opgewekt. Hebt u het zo wel eens geleerd om die feiten van Pasen te beleven in het heden? Want daarom zijn het heilsfeiten. Ze houden hun kracht en ze hebben hun waarde en ze dragen hun vrucht en ze zijn ook vandaag nog tot zaligheid van een ieder die gelooft. Dan wordt Pasen een zalig Pasen. Een zalig vreugdefeest voor hen die dat voorrecht mogen ontvangen dat de geest hun ogen opent. O, als Johannes dan het graf uitgaat, is hij een ander mens. Gewis, dan is hij een ander mens. Hij ging erheen met een bezwaard hart. Net zo in donker als Petrus en net zo in donker als de andere discipelen die daar bezorgd achterbleven. En net zo in het donker als Maria Magdalena. En het gaf hem ook geen wezenlijke troost toen hij een keer, de eerste keer in het graf zag en toen alleen maar wist, nee, de Heer is niet gestolen, maar wat er dan wel gebeurd was, dat wist hij ook niet. En dat was hem toen nog niet geopenbaard en nog lag er een steen op zijn graf, op zijn hart. En nu was het, nog was het donker in zijn ziel en nog begreep hij het niet. Maar als hij voor de tweede keer gezien heeft en tot geloof gekomen is, dan gaat hij naar huis, zoals vers 10 zegt, als een ander mens, een geheel ander mens. God heeft zijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En dat wonder, dat schonk hij uit vrije genade aan deze discipel. En hij schenkt het uit vrije genade op een later tijdstip op de dag aan Petrus. En uit vrije genade aan de andere 9 op de avond van die dag. En uit vrije genade aan Maria en aan de vrouwen. En aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En nog één ding. Het eerste zien, dat is dat oppervlakkige zien, dat het deel is van zoveel kerkgangers, nietwaar? Zo was bij Johannes eerst ook. Maar daar eindigde het bij Johannes niet. En dat betekent
dat het bij u ook nog kan veranderen. Dat het ook bij die gewoonte kerkgangers en bij die oppervlakkige paasfeestvierders nog veranderen kan. De Heere kan ook in uw hart, in uw verstand, in uw ogen dat wonder doen wat hij bij Johannes deed. Vraag het van hem. Zoek het bij hem. En rust niet voordat u er ook deel aan mocht krijgen. Amen. Psalm 36 en daarvan het derde vers. Wij zeggen uw heilige naam ootmoedig, dank dat u ons ook in deze morgen het evangelie van uw genade nog weer deed horen. U hebt het ons laten verkondigen, Heere, dat gij genadig zijt, dat gij uw Zoon deed opstaan uit de doden. En u hebt het ons ook laten verkondigen hoe dat evangelie vrucht gaat dragen in een mensenleven. Leer ons zien, o God, niet dat oppervlakkige zien. En zelfs niet alleen dat zien waarbij wij nadenken en ermee bezig zijn en ermee werkzaam zijn. Maar leer ons zien, verstaan, begrijpen, geloven. Heere, dan hebben we een zegen op het paasfeest. Dan zal het ook onze ervaring en beleving zijn. Wat Johannes mocht meemaken en wat gij uit vrije goedheid aan de anderen op uw tijd ook gaf. En wat tenslotte ook uitmondt in de jubel, in de lofprijzing. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heren, wij bidden u dat gij door uw geest onze blinde ogen, onze gesloten ogen openen wilt. En dat gij het ons wilt geven uit genade voor het eerst of bij vernieuwing de vrucht van Pasen in ons leven te ondervinden. Vergeef onze zonden. En wilt gij zo uw woord nog heiligen aan ons hart. Om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.